Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek Job. En daaruit wordt u gelezen het eerste hoofdstuk. Job 1.
Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochteren geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemelen en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden henen en nodigden hun 3 zusters... om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar hun aller getal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor den Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan: hebt gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan den Heere en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend. En zijn vee is in menigte uitgebroken in den landen. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijde. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongeren en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemelen aan en namen ze en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochteren aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik uitgekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.
Gemeente, mede op grond van het gelezen schriftgedeelte spreekt de kerk vanavond in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorzienigheid van God en de regering van alle dingen. Wij willen ons door dat artikel laten leiden in de prediking van vanavond. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer goed en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivels en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Daarop verlaten wij ons, wetende dat hij de duivels in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. En aan het begin van de prediking vanavond, gemeente, wil ik u een ogenblik voorstellen met twee beroemde mannen uit de oudheid. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. De een leefde 3 eeuwen voor Christus en de ander 4 eeuwen na de geboorte van de zaligmaker. De een heet Epicurus en de ander heet Augustinus. Epicurus, zijn naam bent u tegengekomen aan het eind van artikel 13, toen een bepaalde dwaling werd afgewezen. De Epicureërs, dat zijn mensen die volgelingen zijn van deze Griekse filosoof, die heeft gezegd dat het hoogste doel van het menselijke leven is dat je geniet. De vader van die stroming die later zo'n bekende slagzin heeft gekregen in de woorden: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Je moet proberen om in de loop van het leven, voor zo lang als het duurt, te genieten, eruit te halen wat erin zit. En alles in ons leven moet daaraan dienstbaar gemaakt worden. Het gaat erom dat ik geniet. Dat lukt een mens natuurlijk nooit 100%. Maar Epicurus zei, er zijn wel wezens die dat wel helemaal voor elkaar krijgen, maar die zijn niet op aarde. Dat zijn de goden boven ons. En weet je hoe die goden dat doen? Dat ze volmaakt gelukkig zijn en volmaakt genieten. Dat doen ze, of dat kunnen ze, omdat ze zich niks aantrekken van ons hier op aarde. Want deden ze dat wel en ze zouden al die ellende hier op aarde in ogenschouw nemen, waren ze natuurlijk niet meer gelukkig. Maar ze zien kans om dat allemaal te laten voor wat het is. De goden leven alleen maar voor zichzelf. Zo komt u dan die dwaling die dan aan het eind van artikel 13 genoemd wordt. God of de goden, volgens de Epicureërs, ze staan wel aan het begin van de schepping, maar vervolgens laten ze dat allemaal aan hun lot over. Maar nou die andere man, Augustinus, een man die in zijn jeugd een heel aantal jaren ook geleefd heeft voor het genieten, tot groot verdriet van zijn moeder. Want je zou van dat eerste deel van het leven van Augustinus kunnen zeggen wat de spreukendichter ergens in Spreuken 5 zegt: ik ben bijna in alle kwaad geweest. Maar er kwam een moment dat de Heere Augustinus te sterk werd, dat hij bekeerd werd en na zijn bekering, zoals u weet, een grote rol heeft mogen spelen als kerkvader van het Westen. En weet u, toen Augustinus eenmaal tot bekering was gekomen en terugging blikken op zijn leven en inmiddels had geleerd dat het grote genieten hierin bestaat, dat God gekend wordt, onrustig is ons hart immers totdat het rust vindt in God. Hij is de bron van ons leven, hij is het doel van ons leven, het echte genieten is daar waar ik de Heere mag kennen. Toen hij dat had geleerd en terugkeek op zijn vroegere leven, toen ging die ineens overal, ook voor zijn bekering, die hand van God in zijn leven ontdekken. Had hij nooit erg in gehad, maar in zijn levensbeschrijving, de belijdenissen van Augustinus, zijn er talloze momenten dat hij zegt: en toen mijn moeder dat tegen me zei, of toen ik daar en daar op reis was en toen ontmoette ik iemand en die heeft dat weer tegen me gezegd. En God heeft het zus geleid en zo geleid. Overal en op allerlei momenten zag hij en voelde hij naderhand de regering van, van God in zijn leven. Voor en ook na zijn bekering. Je zou het zo kunnen samenvatten, gemeente. Die Augustinus kreeg toen oog voor de voorzienige leiding van God met zijn bestaan. Nou, dat woord voorzienigheid zijn wij ook tegengekomen in artikel 13. U begrijpt dat het ondoenlijk is om in een half uur alles wat er over de voorzienigheid te zeggen zou zijn te bepreken. Maar laten we biddend om Gods leiding een enkel woord mogen spreken, gemeente. En dan hopend en biddend dat wij allemaal, of dat nou voor het eerst of bij vernieuwing zou mogen zijn, van de gedachten van Epicurus en zijn volgelingen los zouden mogen komen. En dat wij voor het eerst of opnieuw, zeg ik, ingewonnen worden voor de belijdenis van een Augustinus. Wij schrijven boven de preek de belijdenis van Gods voorzienigheid. Die bepaalt ons bij vier dingen. We horen van onze afhankelijkheid, van onze verantwoordelijkheid, van onze beperktheid en tenslotte predikt artikel 13 ook veiligheid. De belijdenis van Gods voorzienigheid: afhankelijkheid, verantwoordelijkheid, beperktheid en veiligheid. Jongens en meisjes in onze in de gemeente hier van vanavond, wat zou nou voorzienigheid betekenen, dat woord? Als je dat op het eerste gehoor gaat overwegen, zou je daar van alles van kunnen maken. En in feite Waar dat woord van afkomt, het Latijnse woord providentia, heeft ook twee betekenissen. Iets van tevoren zien, of ergens in voorzien. En het is dat laatste wat aan de orde is in artikel 13. Het gaat erom dat God van alles doet. Hij voorziet in van alles om het werk in stand te houden wat hij zelf heeft gemaakt. Vorige keer hebben we iets gehoord over de schepping van alle dingen. Nou, de Heere heeft, zoals Epicurus dacht, niet nadat hij de schepping heeft gemaakt, alles aan zijn lot overgelaten. Integendeel, hij onderhoudt en regeert alles wat bestaat van stap tot stap en in de kleinste details. Er staat hier ergens in artikel 13 dat er niets geschiedt in deze wereld zonder zijn ordinantie. Nou, dat is een ontzaggelijk breed terrein. Ik kan daarbij eerst het woord noemen wat ik net al noemde en wat uit zondag 10 van de Heidelberger afkomstig is, het woord onderhouding. God heeft alles gemaakt, hemel, aarde, bergen, zeeën, planten, dieren, mensen. En nadat hij het gemaakt heeft, ook de babytjes die vanavond zijn gedoopt, van moment tot moment blijft hij dat werk van zijn handen in stand houden. Elke hartslag, elke ademtocht, het is allemaal omdat God ons van seconde tot seconde onderhoudt. Daarom is het atheïsme zo erg gemeend. En ook zo aangrijpend. Er staan nog wel eens verhalen in de krant over beroemde atheïsten die weer iets hebben gezegd of een boek hebben geschreven. En de mensen hebben het zelf niet in de gaten. De stem waarmee ze het zeggen, God bestaat niet. Het geluid wat ze voortbrengen, de zuurstof die ze inademen, de gedachten waarmee ze hun godlogening op papier zetten, het wordt ze ter plekke door de schepper gegeven. Maar als u dat aangrijpend vindt, dan moeten we ook onze zonde aangrijpend vinden, gemeente. Denkt u daar ook bij na en overweegt dat ook als u vanavond naar huis gaat. Elke zondige gedachte, elk zondig woord, elke zondige daad gebeurt niet alleen terwijl God ernaar kijkt, maar ook terwijl hij ons kracht geeft. Hij is daarmee niet de auteur van de zonde, zegt onze belijdenis. Onbegrijpelijk hoe dat werkt, maar wel aangrijpend, gemeente. Wat een zaak. Te zondigen tegen die God die mij bezig is in leven te houden. Tweede woord, ook uit zondag 10 afkomstig, maar artikel 13 noemt dat ook. Het woord regering, dat zit ook in de voorzienigheid. Waar berust de macht op aarde? U kunt naar de presidenten kijken, u kunt naar de premier kijken, u kunt naar koningen en keizers kijken. U kunt naar allerlei mensen in het bedrijfsleven kijken, naar de Verenigde Naties. En er zijn groten in deze wereld geweest. Mensen die zelfs zoveel macht kregen dat ze er krankzinnig van werden. Denk aan sommige keizers uit het Romeinse Rijk. Er zijn machtswellustelingen geweest. Van iemand als Napoleon tot iemand als Mao. En van iemand als Hitler tot en met Kim Jong-il in Noord-Korea. Maar laten de machthebbers van deze wereld zich niets verbeelden, gemeente. En laat de kerk er ook niet al te zeer van onder de indruk zijn. Want boven al die machten en krachten staat die ene van wie wij vanavond ook hebben kunnen zingen, dat hij regeert. De God van Psalm 145 en de God van Psalm 147. Sion's God, geducht in macht. Je kunt, als je het over de voorzienigheid hebt, ook nog op een andere manier verdeling maken. Daar is, zeiden de vaderen vroeger, een algemene voorzienigheid. Dat God het gras laat groeien, de bomen laat uitspruiten, de gang van de planeten en van de sterren en van de kometen bepaalt. Niets is toevallig. Maar er is ook een bijzondere voorzienigheid. Te midden van al die schepselen houdt God zich op een bijzondere manier bezig met mensen die naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Hij geeft ze allerlei dingen om hen in leven te houden. Hij geeft gezondheid, hij geeft geld, hij geeft bezit. Hij geeft leven aan ouders die kinderen ontvangen. Hij geeft maar en geeft, maar de Vader der lichten, van wie alle goede gaven en alle volmaakte giften afkomen. Maar ook die God, en ik noem weer een term uit zondag 10, die ook wel onvruchtbare jaren in plaats van vruchtbare kan geven. En die ook ziekte op je pad kan brengen in plaats van gezondheid. En die ook armoede voor je weggelegd kan hebben in plaats van rijkdom. En zeiden de vaderen, daar is ook een allerbijzonderste voorzienigheid. En dat betreft die mensen tussen alle andere schepselen die hem vrezen. Heel hun levensgang. Ook de weg waarin hij ze gaat voorbereiden voor het kennen van hem. Dat hij ze een plek geeft op het erf van het verbond. Dat hij ze ouders geeft die ze meenemen naar de kerk. Of dat hij ze op een andere manier in contact brengt met het evangelie. Dat hij ze op een bepaald moment stil gaat zetten en aan hun zonde gaat ontdekken. En wat voor middel dan ook gebruikt. Bij Augustinus was het dit en bij een ander is het dat. Om je voor de spiegel te zetten en om je zondaar voor God te laten worden. En om je te laten vragen naar genade en verzoening. En hoe de Heere met ze handelt na ontvangen genade. Dat hij ze ook in geestelijk opzicht spijs gaat geven. Dan weer eens op een zondag. En dan weer eens als ze met hun bijbeltje in de slaapkamer geknield liggen. En dan weer eens vanuit een stichtelijk boek. Maar hij geeft ook geestelijk spijs en drank, eten en drinken om je ziel te onderhouden. Hij geeft ook. We zagen daar een heel aangrijpend voorbeeld van in de schriftlezing van vanavond. Beproevingen. Dingen die die kinderen van God op het moment niet begrijpen. Maar waarin die ze wat gaat leren. Nou, gemeente, ik onderbreek even deze hele opsomming over wat er allemaal over de voorzienigheid gezegd kan worden. En ik wijs u dan even op die eerste twee woorden van artikel 13. Van alles wat ik dan nu heb geprobeerd een beetje samen te vatten, zegt Guido de Bray namens de kerk. Wij geloven. Nou, dat is dan een eerste vraag natuurlijk voor u en mij. Als wij lid van de kerk zijn, en dit is de belijdenis van de kerk, is dat dan ook uw persoonlijke belijdenis? En hoe komt dat eruit? Als wij inderdaad zo afhankelijk zijn van de regering en de onderhouding van God, onze schepper, blijkt dat dan ook uit de praktijk van ons leven? Een heel eenvoudige toetssteen, gemeente. Wij hebben het in de kerk nogal eens een keer over het Deo Volente, nietwaar? Dat betekent, jongens en meisjes, zo de Heere wil en wij leven. Het begint al zondagsmorgens bij de mededelingen. Als alle dingen gezegd zijn namens de kerkraad, dit alles zo de Heere wil en wij leven. Bent u zo aan 2011 begonnen, gemeente? Dat is artikel 13 in de praktijk. Dat is wij geloven in de praktijk. Niet zomaar even omdat het erbij hoort en het staat mooi reformatorisch, DV. Nee, inleven. Want je bent afhankelijk. Nou, daar knopen we meteen het tweede aan vast, gemeente. Want het tweede woord waarmee we de preek zouden verdelen was verantwoordelijkheid. Dat is toch eigenlijk ook wel logisch. Als het nou zo is dat God alles leidt en alles bestuurt en dat alles wat we hebben en wat we zijn en wat we krijgen van Hem afkomstig is, nou dan klinkt vanzelfsprekend de vraag, wat doe je daar vervolgens mee in zijn richting? Ben je daar dankbaar voor en leer je met alles wat je van hem krijgt te vragen, Heere, wat wilt u dat ik ermee doe? En dat geldt voor elk schepsel natuurlijk, voor iedereen die uit die milde hand van God bediend wordt. Maar mag ik vanavond in deze doopdienst zeggen, dat geldt nou bijzonder voor mensen op het erf van het genadeverbond. Mensen die bevoorrecht worden boven anderen en die dingen meekrijgen van de Heere van jongs af aan, die niet alleen voor dit leven betekenis hebben, maar die ons willen leiden tot het eeuwige leven, het verbond en de belofte. En dat je van kinds af aan bij dat evangelie van de Heere Jezus bepaald wordt. Heel veel mensen weten er niks vanaf, maar wij weten het en we horen het uitleggen van dat bloed dat reinigt. En van die geest die toe wil passen wat er in Christus is te vinden. Nou, dat geeft dan toch grote verantwoordelijkheid, gemeente. Wat doe je daar nou mee? Ja, wat behoor je daar dan mee te doen? Nou, dat heeft het doopsformulier ons vanavond toch verteld. Dat als de zaken er zo voor staan, dat we zo bevoorrecht zijn met onze kinderen op dat erf van het verbond, dat God dit vraagt. Een nieuwe gehoorzaamheid. En wat is dat dan? Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. En ik dacht, daar ligt een directe link met die man uit de schriftlezing. Het zijn andere woorden natuurlijk, waarmee Job in Job 1 aan ons wordt voorgesteld. Maar dat is het leven wat het doopsformulier bedoelt. Een man in Us. Oprecht en vroom. Godvrezende, wijkend van het kwaad. Dat leven, gemeente, daar heeft de God van de voorzienigheid recht op. Man die ook bij een altaar staat, heeft u hem daar ook gezien? Man die een vader is geworden en hij weet voor zichzelf en voor zijn kinderen. Ik moet daar zijn waarin de weg van het offer verzoening bij God te verkrijgen is. Wij worden, zei het doopsformulier, tot zo'n leven vermaand en verplicht. En als we vanavond eerlijk zouden moeten zeggen, als er nou gevraagd wordt in de prediking, hoe is dat nou? Ben je verantwoordelijk voor God? Heb je geleerd wat voor verantwoordelijkheid dat geeft, dat de Heer je zo gezegend heeft en dat je ook in dat verbond mag delen en dat je ook dat allemaal weet wat anderen niet weten. Hij gaat van Jacob zijn de wetten, zo wou die met geen volken handelen. Als je nou nee moet zeggen, gemeente, en je zegt, ik heb het niet, dominee, ik heb geen nieuwe gehoorzaamheid, ik heb geen aanhankelijk leven, ik heb geen geloofsvertrouwen, ik heb geen liefde tot God. Zou dan vanavond een keer het moment mogen aanbreken dat dat verbreekt? Want dat moet toch? Als we dat op ons laten inwerken en we hadden er geen recht op. Je bent niet beter dan die persoon in Siberië waar het nog aan verteld moet worden. Of die man en die vrouw en die kinderen in China die het niet weten. Je bent niet beter, je kreeg het toch. En na al die jaren nog te moeten zeggen, onbekeerd en onveranderd. O, dat moet toch het hart verbreken, gemeente. En dat wil de Heere ook met dat woord vanavond. Om ons op die manier in de schuld te brengen. Op die plaats waar ik ga roepen. Om wat hij zo graag wil geven. Vergeving. En vernieuwing. Ook aan zijn kinderen trouwens. Want denk niet dat alleen mensen zonder genade in de schuld moeten komen als er vanuit artikel 13 iets gezegd wordt over al dat goeds wat de Heere geeft en al die leiding en al die regering. Je hebt wel eens een keer oog voor al die dingen mogen krijgen, kind des Heeren. En toen heb je gezegd, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Is het niet waar? Toen je pas bekeerd werd, toen de eerste liefde er was, toen zong je Psalm 116. Maar wat zing je inmiddels? Of misschien moet ik zeggen, wat zucht je inmiddels? Moet u het ook zo vaak klagen? Nooit heeft iemand zoveel kwaad voor zoveel goed vergolden. Dat moet dan ook opnieuw in de schuld brengen. Ja, maar zegt iemand, dominee, nou gaat u er voortdurend maar vanuit dat wij allemaal dingen van de Heere hebben gekregen in die voorzienigheid van hem. Waar je blij mee mag zijn en waar je dankbaar voor hoort te wezen. Maar als je nou eens wat anders hebt gekregen dan voorspoed en voorrechten en overvloedige gunstbewijzen. Tegenslagen. Ziekte. Rouw. Een faillissement. Of je hoort en je ziet om je heen van allerlei leed wereldwijd. De ene natuurramp is nog niet afgelopen of de andere dient zich aan. De ene oorlog is nog niet uitgevochten en je ziet vluchtelingen op de vlucht slaan met hun bezittingen onder de arm. En de andere oorlog staat alweer voor de deur. Waarom? En als het gaat over persoonlijk leed en persoonlijke tegenslagen, dat mensen zeggen, waarom ik? Of waarom in deze mate? Waarom niet wat minder? Waarom zo erg, zo hevig? En als het gaat over dat grote in het wereldgebeuren, al die ingrijpende zaken waar we nauwelijks bevattingsvermogen van hebben, waarom houdt God dat nou eigenlijk niet tegen? Auschwitz. Of 9-11, de torens die vielen. Had God toch ook kunnen verhinderen. Of de tsunami. 6 jaar terug. 200.000 mensen weggespoeld. Of u denkt aan een ziekenhuis waar u op bezoek geweest bent. En je loopt door de gangen en je kijkt links en rechts en je ziet allemaal ellende. Patiënten en patiëntjes. Allemaal leed. Gemeenten die waarom vragen moeten natuurlijk ook een plek krijgen in een preek over artikel 13. En daar valt op zich trouwens een hoop over te zeggen. Laten we eerlijk zijn dat er ook waarom vragen kunnen klinken die nogal onbillijk overkomen. Bedoelt u, dominee? Nou, dan hebben we het over die waarom vragen die klinken uit de mond van iemand die als het goed gaat nooit naar God omziet en nooit vraagt, Heere, hoe zou u het willen hebben? En als het verkeerd loopt, is God de eerste die erbij gehaald wordt en die ter verantwoording wordt geroepen. Vindt u het goed als ik dat onbillijk noem? Maar er zijn ook andere waarom-vragen. Ook hele oprecht bedoelde waarom vragen. Ik heb u misschien wel eens verteld over dat boek van die New Yorkse rabbijn. Een boek wat al 1 jaar of 30 geleden verschenen is. Harold Kushner, een Joodse rabbijn die met bepaalde vragen ook heel persoonlijk vastliep. En toen een boek schreef onder de titel Als het kwaad goede mensen treft. Omdat hij ervan uitging. Ja, je hebt van die mensen, die hebben toch niks gedaan. Gewoon iemand, niks bijzonders, geen crimineel. en toch met zoveel narigheid geconfronteerd. En om maar meteen door te stoten, in de Bijbel komen we erachter dat ook de gelovigen met zulke waarom-vragen kunnen zitten. Dat woord wat de Heere Jezus aan het kruis heeft uitgesproken in de 3 uren durende duisternis. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat was allereerst een woord uit de psalm van David. Die heeft eerst met die vraag geworsteld. Waarom hebt u me verlaten? En we hebben vanmorgen al de naam van een andere gelovige uit het Oude Testament genoemd. Een man als Asaf. Lees de psalmen van Asaf. Die staan bol van de waarom vragen. En die man was ook een kind van God. En de man uit onze schriftlezing krijgt ze straks ook. In het eerste hoofdstuk kan hij ze nog binnenhouden. In dit alles schreef Job God niets ongerijmds toe. Maar straks over een paar hoofdstukken gaat hij zijn mond open doen. En dan is hij ook niet meer op de plek waar hij in het eerste hoofdstuk nog kan komen. Dat bijzondere dat hij na al die rampen weet te zeggen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Er komt ook een moment dat Job het niet meer weet en dat hij het niet meer vol kan houden. Dat boek is niet voor niks 42 hoofdstukken lang. Daar wordt hoofdstuk na hoofdstuk geworsteld met de vraag: waarom? Maar bij alle vragen die te stellen zouden zijn, gemeente, beantwoord dat eerste hoofdstuk van het boek Job in ieder geval 1 vraag. Heeft God nou wel of niet te maken met de ellende in de wereld? Ziet daar iets van zijn voorzienigheid, van zijn leiding of desnoods van zijn toelating in? Of gaat het helemaal buiten hem om? Kan hij het ook niet helpen? U weet misschien dat er na de Tweede Wereldoorlog, na alle verschrikkingen van de concentratiekampen, een bepaalde theologie in zwang gekomen is die op die vraag ook een antwoord heeft willen geven. De zogenaamde theologie na Auschwitz. En dat komt er kort gezegd hierop neer, dat men zei, ja, vroeger dachten we God is én goed én almachtig. Maar nou we de slachtoffers van Auschwitz op de foto's bekeken hebben, moeten we 1 van beiden laten vallen. Hij is of niet goed, of hij kon er niks aan doen. En die theologen kiezen dan voor het laatste, gemeente. Nou, als je nou het boek Job leest, het begin wat we samen hebben gelezen, zonder nou in al die vragen voorbij te willen gaan en te zeggen, ja, maar dat valt allemaal wel mee en dat valt niet mee. Maar via dat doorkijkje wat het begin van dit Bijbelboek ons geeft, krijgen we wel een bepaald antwoord op die kwestie. Een antwoord wat we misschien niet eens kunnen thuisbrengen en waarvan we alle consequenties niet overzien. En waarvan je zegt, ja, hoe zit dat nou eigenlijk precies? God spreekt met de Satan en de Satan is duidelijk uit op het omverhalen van Job en zijn geloof. En om in Job God te treffen. Maar dan staat het er dan toch wel heel duidelijk, gemeente, dat God de Satan daar wel ruimte voor geeft. Het gaat niet buiten zijn regering om. Hij laat de Satan begaan. Het is wel meteen ook duidelijk dat dat allemaal gebeurt voor zover en tot aan de grens die God gesteld heeft. Dat hebben we gelezen in 1 vers 12, dat de Heere als Satan op weg gaat om Job te gaan treffen, dat hij er dan bij zegt, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen je mag niet aan Job zelf komen. Straks in hoofdstuk 2 gaat het een stap verder. Je mag wel zijn gezondheid aantasten, maar niet zijn leven nemen. Maar het is precies tot die grens die God bepaalt. En dat betekent dus, gemeente, dat er inderdaad zoiets is als wat aan het eind van artikel 13 genoemd wordt, zijn toelating. Dingen die God niet bewust wil, maar die hij intussen wel toelaat. Dat betekent niet, zegt onze belijdenis, dat God daarmee de bedenker van de zonde wordt, de auteur van de zonde. Hij blijft rechtvaardig in al zijn werken. U zegt, ja, maar dat kan ik allemaal niet thuisbrengen, dominee. Dat roept nog veel meer vragen op dan dat ik aan het begin van de preek had. Nou, dat is dan de reden, gemeente, dat we in de derde plaats zouden spreken met elkaar over onze beperktheid. Want dat we dat niet kunnen thuisbrengen wat de Bijbel en de belijdenis over Gods voorzienigheid zeggen, ligt niet aan hem, maar het ligt aan mij. En als er dan dingen zijn, zegt onze belijdenis, die het begrip van het menselijk verstand overstijgen, wat moet je daarmee doen? Dan moet je niet in broeten. Dat moet je niet curieuselijk, niet nieuwsgierig willen onderzoeken. Maar je moet je plek leren innemen. Op de school van Christus. Leer jongeren van Christus. Nou, dat is een moeilijke weg, dominee, die ons gewezen wordt. Je mag dus wel nadenken over de voorzienigheid en je mag je gedachten laten gaan over de leiding van God in je leven. En op het moment dat je het niet meer snapt, moet je jezelf een halt toeroepen en zeggen, ho! Dat is heel moeilijk, gemeente. Maar het is niet goedkoop. Je zou je wat dat betreft ook nog eens wat moeten verdiepen in het leven van de man die ons deze belijdenis heeft voorgezegd. En misschien heeft u de artikelen van onze broeder Quantus, die nou in het ziekenhuis ligt. Ze staan nog steeds in het kerkblad, maar misschien heeft u dat ook wel gevolgd. En die brieven ook gelezen waar citaten uitgehaald zijn. Die de opsteller van ons belijdenisgeschrift geschreven heeft toen hij de galg al zag klaarstaan. Vanuit zijn gevangenisraam. Deze man heeft de belijdenis van artikel 13 met zijn leven moeten betalen. En als je in de brieven van Guido de Bret dan leest, gemeente, dat die man God ook op dat moment, als hij zijn vrouw en zijn kinderen achter zich moet laten, niet van onrecht wil beschuldigen, maar God dankt voor de eer dat hij mag sterven voor de zaak van Christus. Gemeente, dan zeg je, dat is geen goedkope praat. Dat is genade van God die een mens dit laat belijden. En hem ook, als hij het schavot moet gaan opklimmen, in die belijdenis kan laten volharden. Het scheelt daarbij ook enorm, gemeente, of ik als schepsel van God, die alles, maar dan ook alles van hem moet verwachten, ook al heb geleerd dat ik een zondig schepsel ben. Ook in het verstaan van de voorzienigheid van God scheelt het zo ontzaggelijk veel of je mensen tegenkomt die al in het paradijs geweest zijn of die nog niet in het paradijs geweest zijn. Als het geen dooddoener is, maar een echte ingeleefde belijdenis dat op de bodem aller vragen uiteindelijk ligt der wereld zonder schuld. Gemeente, dat is een oud vers. Maar hebben we dat al leren belijden? Op de bodem aller vragen. Als je nou helemaal gaat terugrekenen, waar komt het nou allemaal vandaan? Al dat leed, al die barsten en breuken in de schepping der wereld, dus ook mijn zonder schuld. En kijk, als je dan met je vragen naar de Here toe gaat en je doet het als zondaar, dan verschrompelen sommige vragen omdat je zegt, Heer, ik heb ook niks te zeggen. Alles wat ik nog kreeg en waarvoor ik u heb leren danken in mijn leven, dat was ook nog een keer een toegift. En wat er dan overblijft aan vragen, bij hem neerleggen en bij hem laten liggen. Gemeente, nog één ding voordat we gaan stoppen. Want we zouden het ook nog hebben over het woord veiligheid. Het slot van ons artikel geeft aan dat die leer van de voorzienigheid, dat God alle dingen bestuurt en leidt voor de gelovigen, de ware gelovigen, een onuitsprekelijke troost geeft. En dan komt die tekst over die musjes ter sprake, gemeente. Tekst waarvan ik van de week toen ik de preek schreef dacht, dat is nou eigenlijk op een hele wonderlijke manier actueel geworden. Met al die vogels die links en rechts uit de lucht komen vallen. Soms met honderden tegelijk. En de mensen snappen het niet. Maar God in de hemel snapt het wel, gemeente. Het is onder zijn bestel en onder zijn bestuur dat dat soort dingen gebeuren. En niet alleen zulke wonderlijke natuurverschijnselen. Maar zelfs al valt er één haar van mijn hoofd, zegt de Heere Jezus. En er gebeuren nog wel grotere dingen in een mensenleven. Maar tot in de allerkleinste details. Hij ziet het, hij voorziet het, hij bestuurt het. Het gaat niet buiten hem om. En terwijl ik het niet zie aankomen, zegt Gods kind. En ook niet eens weet wat ik nog vanavond of van de week zal meemaken. Hij ziet het al. Ik moest denken aan een voorbeeld wat mij vorige week tijdens een familiebezoek verteld werd uit een preek van een collega. Een prachtig voorbeeld over een moeder die een kind van een jaar of twee op de arm neemt. En u hebt het allemaal gedaan, moeders in de kerk. En hoe hou je zo'n kind vast? Die hou je tegen je aan. En zo'n kind zit dan achterstevoren zo tegen je buik aan en je gaat lopen. En je ziet zelf wel waar je heen loopt. Maar juist omdat dat kind zo tegen je borst gedrukt is, ziet dat kind het niet. Die kijkt achterom. Is er een mooier beeld denkbaar, gemeente, dan hoe een gelovige, iemand die zich met zijn hele ziel en zaligheid aan God in Christus toevertrouwt, hoe die zich veilig mag weten bij de God van artikel 13. Ik ga achterstevoren 2011 in. Maar Vader ziet het. En Vader is goed. En Vader doet het altijd goed. En Vader maakt het ook uiteindelijk goed.